De tekstwoorden voor deze avonturen vindt u in het Heilige Evangelie naar de beschrijving van Matteüs, het vijfde hoofdstuk, Matteüs 5, vers 14 tot en met 16. Matteüs 5, vers 14 tot en met 16. Waar het woord des Heren aldus spreekt: Gij zijt het licht der wereld. Een stad bovenop een berg liggende kan niet verborgen zijn. Nog steekt men een kaars aan en zet die onder een korenmaat, maar op een kandelaar, en zij schijnt allen die in het huis zijn. Laat uw licht alzo schijnen voor de mensen, dat zij uw goede werken mogen zien en uw Vader die in de hemelen is verheerlijken. Wij schreven boven dit schriftgedeelte het koninkrijk Gods in haar openbaring naar buiten. En wij letten vanavond een ogenblik op de reformatie en de deformatie. Dat wil eigenlijk zeggen dus de hervorming en de ontwrichting en de vernietiging van het hervormde. Van in de eerste plaats het woord, in de tweede plaats het geloof en in de derde plaats de genade. Het koninkrijk Gods in haar openbaring naar buiten. Wij letten op de reformatie en deformatie van het woord, het geloof en de genade. Het is in deze tijd min of meer gebruikelijk geworden dat er allerwege in meer of mindere mate wordt stilgestaan bij de hervorming, de kerkhervorming of de reformatie. Omdat het ruim 4,5 eeuw geleden is dat Luther naar buiten kennis gaf van de bevinding zijns harten door het woord des Heren in het geloof. Het is op zichzelf ook altijd wel een goede zaak om te mogen gedenken uit de historieblaam van het land of van een werelddeel of van een geslacht waarin God zijn genade heeft groot en vele gemaakt. En omdat wij toch wilden vervolgen, verleden week hebben wij bij het 13e vers stilgestaan, wilden we dat doen zijdelings met een enkel woord. Uit het vervolg van deze gelijkenissen, het 14e tot en met het 16e vers, twee gelijkenissen die eigenlijk door elkaar heen verweven zijn, en die aanduiden dat het koninkrijk Gods niet is een verborgen zaak, maar dat het koninkrijk Gods niet verborgen kan zijn, omdat God het openbaart in deze wereld. Als wij rondom ons heen zien, kunnen wij niet instemmen in die zin dat er wat het woord betreft en de schrifturen, de boeken, dat er wat dat betreft een donker tijd over ons land en volk is gekomen. Dit is juist in tegenstelling met de eeuw der reformatie, wat was er weinig voorhanden van het woord en ook van de geschriften die getrokken waren uit het woord en naar het woord. Zeker daar waren van de vroegste kerkvaders, maar hun geschriften waren zelfs het merendeel der priesteren, der Romeinse priesteren, onbekend. En het volk was geheel en al ontbloot van de kennis van God en zijn woord. Wat werden er een somme uitgegeven voor het woord des Heren, of een gedeelte van het woord des Heren. En als wij daarmee een vergelijking trekken met onze tijd, dan moeten wij zeggen, het is nu heel anders. Er is nooit een tijd geweest van het begin der schepping af, tot nu toe, waarin zo ontzaglijk veel gevonden wordt, aangaande het woord des Heren, benevens het woord zelf. Dat is nooit zo geweest. In die zin leven wij in de meest verlichte tijd die er ooit geweest is. Hele bekende werken van mannen die de Heere gevreesd hebben en in zijn dienst hebben gearbeid, zijn overal en worden overal te koop aangeboden. Bij heel eenvoudige mensen zie je allicht nog één of twee planken staan met boeken. Uit verledene dagen of ook uit het heden. Ook de kennis zoals die ons tegenkomt, ik zeg nou niet in het algemeen de laatste tientallen jaren, maar wat er aan proefschriften en dissertaties geschreven is over de reformatoren, het zou door dit gebouw niet bevat kunnen worden. Waaruit zo vaak bleek welk een ontzaglijk helder inzicht er was in het woord en in de leer en het leven van de reformatoren. Ik heb me daar wel eens over verwonderd. Mij kwam eens een boekje daar in handen van de theologie van Kolbrugge. Dat was van een zekere Loos. Hij komt hier uit Hilversum. Toen ik het eenmaal wist, het is misschien niet goed, maar heb ik het boek in de hoek gesmeten van ergernis. Die man, die werd Rooms. Als je nou toch één figuur die recht tegenover Rome gestaan heeft, dan is het toch ook wel Luther. En in zijn lijn ook dokter Kolbrugge. Dat je zegt, hoe is het mogelijk dat een mens met zulke verlichting diep kan inblikken in het wezen van de leer van een reformator of van andere godgeleerden die reformatorisch gepredikt hebben, schriftuurlijk. En dat ze toch innerlijk geheel en al vreemd zijn gebleven aan de waarachtige boodschap des heils. Ach ja, als wij daarin zien, dan moeten wij zeggen, er is nooit zoveel licht geweest in die zin als nu. En de uitgaven en heruitgaven stapelen zich op, en er is nog een zekere vraag naar ook, anders zou het niet gebeuren. In zoveel delen verschijnen de werken van bekende godgeleerden. Van Calvijn worden de boekjes voor 3 gulden per stuk franco over de post gestuurd. Vroeger, in de tijden van de reformatie, dat eenvoudige boeren die amper soms lezen konden, bij een flakkerend lichtje, stukken of gedeelten uit de institutie doorworstelden, met heilbegeerige harten. Ach, die tijd in die zin is over. Het is overal nieuw, tweedehands. Alles is te koop. We hebben dus geen reden om te zeggen dat wat dat betreft de tijd zo donker is waarin wij leven. Want er is nooit zoveel mogelijkheid en zoveel licht geweest als juist in deze tijd. Tuurlijk. Ik weet, wij zijn vaak erg kritisch ingesteld. Maar, gij zult nog verbaasd staan, u en ik, als u dat leger predikers ook in ons land zou zien. Dat de hand legt op de Bijbels reformatorische, schriftuurlijk bevindelijke boodschap. Zou je nog verbaasd staan? En toch is er onder dat alles iets beklemmends. Er is iets in. Ja, je kan het eigenlijk geen naam geven. Er is nog wel veel strijd om en uit het woord. Maar een leven. Dat in alle nood van het leven. In alle dood, in alle vertwijfeling. Geworpen wordt. Op het woord van God, zoals Luther daarover sprak. Dat het het allergrootste is dat de kerk mocht ontvangen. Namelijk het evangelie. Die boodschap des heils. Dat is niet meer aanwezig in die zin. Ik zeg niet dat het er niet is, gode zij dank. Hij zal tot aan het einde der dagen zijn gemeente bewaren, dat de poorten der hel haar niet overweldigen. Maar het is zo'n vlechtwerk geworden, de prediking en de hedendaagse geschriften. Het is zulk een vlechtwerk. Je kan er het patroon nog vaag in onderscheiden. Maar anderzijds is het net alsof er iets anders doorheen geweven zit. In alle kringen, de voorwerpelijke kringen, waarin men in zulk een goddeloosheid voortvaart om het woord Gods krachteloos te maken, en bepaalde delen van het woord als legendes en verdichte verhalen te zien, maar ook in onderwerpelijke kringen, waar het woord met de kleine w, het woord van de mens, het gerammel van de mens, het gepraat van de mens, ver overstemt het woord van God, dat eeuwig blijvende woord. Het lijkt er veel op alsof wij nu in een tijd leven, je zou haast zeggen, leg het niet verkeerd uit, maar met de hele godsopenbaring naast ons op de schoorsteen en in de kast, met de duidelijkste wegwijzers rondom ons heen, de mens toch het pad der verkeerdheid inslaat. Allemaal bewijzen voor het woord als Jezus erin vet werd, zo sloeg hij achteruit. Gij zijt vet, gij zijt dik geworden. De hoge waarde van het woord als de beslechter in alle dingen van het leven, die is ontkracht. En wij ook, wij kunnen hoog of laag springen, maar wij zullen nooit kunnen ontkennen dat wij de vermaning niet nodig zouden hebben. Laat uw licht al zo schijnen. Want wij bemerken ook in ons midden en persoonlijk en in het gemeen dat deze duivelse verleiding haar voelhorens en haar strikken overal op onze wegen heeft gespannen. En dat wij, bewust of onbewust, het stempel meer of minder vertonen van de geesteloosheid, van het mensenwoord, waar het Godswoord eigenlijk maar naast staat en onder staat. Hoe meer nu de woorden van de mensen te betekenen krijgen, of het reformatoren zijn of niet, of dat ze rechtzinnig zijn of vrijzinnig, hoe meer de woorden van mensen te betekenen krijgen en aan kracht gaan winnen, zoveel te meer wordt het woord van God weggeduwd. En zoveel te meer wat het woord uit haar eigen plaats, uit haar gezaghebbende plaats, geweerd. En dat is eigenlijk het oordeel van deze tijd. Dat mensen met kasten vol boeken, met de rechtzinnigste waarheden, het woord niet meer kunnen verdragen. De naakte waarheid van het woord en het geloof en de genade absoluut niet meer kunnen hebben. En dat je zou zeggen, ja maar mensen, daar zijn jullie toch voorstanders van. Het niets uit ons, het alles uit hem. Maar daar moet je eens om komen. En dat bedoel ik ook met dat insluipend bederf. Dat je in vele richtingen en kerkelijke richtingen preken kunt hebben die voor 90% goed zijn. Schriftuurlijk zijn, nog wel bevindelijk zijn. En dat men het door de eigen woorden weer krachteloos maakt. En toch heimelijk de dodelijke dwaling die de kerk altijd bedreigd heeft. Genade gans en al, of genade en wij. Dat er doorheen geweven wordt. Dat kun jij veel boeken ook merken. Boeken die voor de jeugd geschreven worden. Die bij duizenden exemplaren verkocht worden. Die leiding trachten te geven aan de jonge mensen. Het is soms aardig gedaan, zielkundig. Met kennis van de omstandigheden waarin wij leven. En toch, je moet er maar op letten, er is één groot gebrek in. Die boeken, die verenigingen, al die dingen, die verbonden, van welke richting ook, die komen als de waarachtige vereniging en het waarachtig verbond van God verloochend wordt. Dan krijg je al die verenigingen. Tot handhaving van dit en van dat en tot bevordering van dit en van dat, begrijp je? Al die dingen. Maar het zijn eigenlijk tekenen aan de wand. Want al deze dingen zijn vaak vermenigvuldigingen van het menselijke ik. Het menselijke ik. Dan moet je eens komen in deze tijd waarin wij leven. Je kan met goed fatsoen nog niet een gesprek over die dingen. De mensen komen vaak al met een bepaalde instelling bij je en op bezoek. Ik hoop niet te persoonlijk te worden, maar je kan alleen tenslotte maar uit eigen ondervinding spreken. Je merkt al aan hun woordkeus dat men bezig is om eigenlijk een soort onderzoek in te stellen. Ja, ik ben wel nooit nog geweest of zo in de kerk of ik weet, maar ja, het zal toch. En dan krijg je een uitspraak die haast uitnodigt tot een gesprek. Een soort prikkel om je te bewegen om iets te zeggen. Want denk erom, wat dat betreft zijn wij, ik zei wat het licht betreft, dan is er heel veel licht hoor. In de boekenkasten en overal. Maar in de harten, is het zo droevig en duister en donker. Dan zeg je wel eens, heren, is er nou geen begrip meer, niks meer, voor die eeuwige waarheid van uw woord? Maar de mensen zouden er een beroerte van krijgen, van de waarheid. Echt waar, daar is echt geen plaats. Ik zeg erbij, dat is er nooit geweest in die zin. In die zin is er nooit geen plaats geweest voor de waarheid. Maar toch, het stempel van deze tijd, het oordeel der verharding, dat treft en betreft niet al die goddeloze mensen, die ook. Maar het oordeel der verharding is over de gehele wereld uitgegaan. In zonderheid over de kerk. In zonderheid daarover. En nu staan wij hier niet in die zin als een beoordelaar van het kerkelijke leven. Daar ben ik veel te dom voor. Dan weet ik er veel te weinig van. Het blijven maar het aanstippen van enkele opmerkingen die je in het leven zo kan doen. En nu in verband met de gedachtenis deze tijd van de reformatie. Och, en weet je wat je in diepe achtergronden tegenkomt? Dat het werk van de mens met het woord, dat verknoeit alles. Je hebt tientallen brieven krijgen over de post en voor geld, voor financiële ondersteuning enzovoort, voor zending en allerlei dingen meer. Dan zeg je op zichzelf, ja, wat zou een mens nou tegen kunnen hebben tegen de zending? Toch niets. Ga Ga dan heen. Predik het evangelie aan alle creaturen. Maar als je dat nou gaat lezen, dan zeg je, hoe is het toch mogelijk? Wat moeten die mensen toch gaan doen? Want daar tref je eigenlijk de kerk aan het werk, met het woord. Maar het is niet meer de almachtige kracht van het woord die de kerk doet zijn een licht in de wereld. Dat niet. Het moet allemaal gedaan worden, begrijpt u? Wij zijn het aan onze afkomst, aan onze godsdienst, aan onze vaderen, zijn wij het verplicht. En u zou de eerste dag nog uit moeten kunnen leggen hoe je daar nu iets op bouwen kan. Hoe moet dat nu? Onze afkomst, onze verplichting tegenover de blinde heidenen, noem maar op. En dat zit er bijna overal doorheen geweven, door die krantjes. Dan zeg je, ja, het is toch ongelukkig dat er nou geen één haast leest waarin het nou eens gaat over de vrije genade van God. Je voelt het, je kan het niet uitleggen. Het is heel anders als dat je leest van de apostelen die uitgingen. Heel anders. Dat was helemaal niet campagneachtig en van noem al die dingen maar op en geld en dit. Er werd voor de armen wel geld verzameld, zeker wel. Maar nu kun je ziel en je zaligheid haast, men is de reformatorisch om het zo te stellen. Je ziel en je zaligheid kun je kopen en veiligstellen door in deze dingen goed je best te doen. Is het niet zo vaak? Moet u het ook niet zeggen. Je zegt, de mens is aan het werk met het woord. Het is niet de almachtige kracht des geestes die zijn woord doet leven. En de zondaar doet leven in en door het woord. Nee, ik moet met het woord. En ik moet van het woord. En zo maakt men van het verbond van Gods vrije gunst en genade en ontferming een soort wet. En dan zeggen we nog wel dat onze goedheden, die kunnen de zaligheid niet verdienen. Nee, zeker niet, maar het kan niet gemist worden. Maar dat alle vruchten buiten de gerechtigheid die wij uit Christus hebben, ons verdoemelijk voor God stellen. Dat er nog nooit enige waarachtige heiligmaking buiten de rechtvaardiging gevonden is. Dat dringt niet meer door. De levensader Christi. Nu zegt de Heer Jezus tegen zijn discipelen, we hebben verleden week scherp eenzijdig gehoord hoe God stelt. Nu gaat hij verder, hij zegt, gij zijt het licht der wereld. Zult zeggen, is dat dan toch, gij zijt het licht? Ja. Maar dat wil niet zeggen, zorg dat je dit of dat, dit is een stelling. Dit wil zeggen, gij ziet hier vele lichtende sterren om u heen lopen, mensen, fariseers, die ijverig de wet en de profeten bestuderen, die lijvige boekwerken schrijven, commentaren over commentaren, en het een op het andere stapelen. Maar, in tegenstelling tot dat alles, zijt gij het licht der wereld, arme, hongerige, vervolgden, vreedzamen, gij zijt het licht der wereld. Dat heeft zijn uitleg nodig, want in ons is gans geen licht, maar duisternis. En we hebben gehoord uit het evangelie, dat in hem het leven en het licht der mensen was, namelijk in het woord. Het woord en voornamelijk het vlees geworden woord, daarin vallen alle lichtstralen samen. Niemand heeft ooit God gezien, maar het vlees geworden woord, dat heeft ons God verklaard. Dus, dat we licht zijn, wat bewezen kan worden, want de apostel zegt elders, Gij die eertijds duisternis waart, gij zijt nu licht. Wandelt als kinderkens des lichts. Hij spreekt ook wij die des daags zijn. Laat uw licht al zo schijnen onder de mensen, lezen wij. Petrus spreekt ook van die goede werken die licht verspreiden, opdat ze in u de werken ziende God mogen verheerlijken. Wij kunnen natuurlijk wel lang draaien en zeggen duisternis, nee. De Heer Jezus zegt, gij zijt het licht der wereld. Dat wil hier zoveel zeggen als in u, met u, onder u, is het eeuwige woord van God. Het woord wat hij eenmaal sprak, gij lieden zijt rein om het woord dat ik tot u gesproken heb. Je moet niet zo denken dat wij in en aan onszelf opgemerkt zulke lichten zijn. Nee. Want wij zijn de duisternis die het licht niet begrepen hebben. Maar hij is het licht. De Heer Jezus Christus. En als hij zegt, gij zijt het licht, omdat ik u mijn woord gegeven heb, rechtvaardige vader. Ik heb hun uw naam bekend gemaakt. Ik heb hun het woord gegeven. Dan wil dat hier zeggen, gij zijt het licht der wereld, wij die in onszelf duistere zondaren zijn en blijven in onszelf. Wij worden uit de duisternis des doods en uit de schaduw worden wij opgetrokken door het eeuwig blijvende woord van God. Door het woord der verzoening. Het woord Christus. Waarin alle goede woorden Gods vervuld en verheerlijkt zijn. In de Heer Jezus Christus. Als hij dus zegt, hier gij zijt het licht der wereld, past het ons niet om te zeggen, nou ja, maar dat bedoelt de Heer Jezus toch, ja, maar wat zijn wij nou toch? Ik ben maar dit en ik ben maar dat. Dat moet gij weten of je dat zeggen wilt. Maar de Heere zegt, gij zijt het licht der wereld, omdat hij mij zijn eeuwig woord gegeven hebt. En het woord is een lamp en een licht en het verlicht mij. Het hart, mijn ziel, mijn zintuigen. Kijk, dat kwam in de reformatie zo schoon openbaar. Gij zijt het licht der wereld. Het leek er niet veel meer op. Hier en daar nog in het verborgene. Maar het was bedekt. Het licht scheen niet. Ze zagen geen goede werken, maar ze zagen grote zonden, ongerechtigheden, hoererijen, dieverijen. Dat was de kerk, naar haar zichtbare zijde. Maar omdat de Heer Jezus gezegd heeft, gij zijt het licht der wereld, de poorten der hel zullen dat licht niet uit kunnen doven. Hij zendt ze uit als verkondigers van dat licht. U gaat er niet om te zeggen, ik ben een licht. Nee, Johannes zegt van zichzelf, hij was het waarachtige licht niet. Maar het wil hier zeggen, hij, wij, als wij van hem begenadigd mogen zijn, dan heeft zijn licht in onze duisternis geschenen. Dan is zijn woord gekomen. En als nu dat woord van God niet meer bij machten schijnt te zijn, het is het wel. Maar ik zie nu even op onze zijde. Wanneer dat woord van God zo zouteloos naast zich wordt neergelegd, zoals dat nu is, dan is dat de deformatie. Dan is dat de vernieling. Dan is dat de ondergang. dat het woord er nog ligt en dat het woord nog spreekt. Maar met alle praten over het licht der wereld en dat de kerk lichtdrager moet zijn en dat de kerk dit moet zijn en dat moet zijn, is het individu, de persoonlijkheid, de mens, is niet meer door dat woord gegrepen, verdoemd en gezaligd. Dat is gemis, dat is het gemis. Dat is ook het erge oordeel van God, dat God ons met eerbied gesproken met de zaligheid op de schoorsteen naar de hel laat gaan, omdat wij dat woord verworpen hebben. Moet echt God schuld niet geven in die dingen en zeggen ja. De verharding is altijd een oordeel van God. Een oordeel van God. Waarover? Omdat het niet zo lang geduurd heeft in de tijden van de reformatie dat het licht op de kandelaar stond, hoor. Heus niet. Hoef je geen 200-300 jaar voor te nemen. Echt niet. Ik zeg niet dat er toen de waarheid niet meer gepredikt werd, maar nou op het grote veld gezien van de kerk, dus de zich openbarende kerk naar buiten. Heeft de deformatie, de vernietiging al gauw doorgezet. En is dat levende woord, die bazuin, is overstemd geworden door de zoetelijke woordjes van honderden andere mensen. Omdat we het zo nodig gevonden hebben, die reformatoren, die konden toch ook tenslotte niet alles bijbenen. Daarom zijn we zo dankbaar dat tenslotte wij nog een stapje verder zijn gegaan met de uitleg en de inleg van de waarheid. We hebben niks op tegen, want er is een voortgaande werking en onderwijzing. Maar je vraagt je wel eens af, als je wat ter hand neemt van de nadere reformatie, dan denk je wel eens, ja, het lijkt ook wel eens op een tegen, op een contra-reformatie. Wat is het machtige woord van God, wat is het dan nog ingewisseld door de psychologische, zielkundige benadering van de mens. Wat de mens is. De klemtoon valt niet meer op de daden van het woord. Zijn machtige daden waarin hij sprak, er zij licht en daar werd licht, daar was licht. O, nu houdt God toch zijn kerk in stand. Gij zijt het licht der wereld. Maar dat is de zegen, maar ook de vloek in onze tijd, waarin wij leven. Dat wij moeten zeggen, heren, het licht is er nog wel. Het licht, maar het valt niet meer op. Het is niet meer ingrijpen. Want wij hebben zoveel licht gekregen in onze godsdienst en in onze bekering en in alles wat ons op de been houdt, dat het grote licht van uw woord ons niks meer doet. Nee. Men zegt ijskoud, ja, dat kan je nou wel zeggen, maar nou wacht maar. En men heeft allerlei waarheden, heeft men onderscheidelijk verklaard. Allerlei waarheden. Maar dat eeuwig blijvende woord, waar die mensen, Luther, Calvijn en Zwingli ook, zo onuitsprekelijk door verheugd zijn geworden, door die grote schat die de Heer aan zijn kerk gegeven had, dat licht der wereld. Nou ja, daar is geen ruimte voor. Er is geen ruimte voor. Aan allebei de kanten niet, aan de voorwerpelijke kant niet. Daar legt men het woord ook uit naar een bepaalde instelling. En de onderwerpelijke kant ook niet. Daar legt men het ook uit naar een bepaalde instelling. Knutselend, aardig, knoeiend. En het is allemaal even kostelijk. Maar men zit kostelijk geschaard om de spranken van het eigen vuur. Maar niet om het vuur van het woord. Het licht des Heren. O geliefde, dat kan. Het gaat nog niet de mond, want je hoort sommige mensen vaak spreken over die laag hangende oordelen. Maar je denkt wel eens in je hart, wat bedoelt men daar nu mee, met die laag hangende oordelen? Dat er zo weinig mensen bekeerd worden. Ik hoorde een dominee zeggen, ja, en dat laat ik in een auto rijden. Ik rij er zelf ook in door mensen, maar ja, dat is ook niet goed, man. En dat er zo'n verwatering is. overal in de zeden van land en volk. Het is allemaal even droevig, dat weet ik wel. Maar daarmee raak je nog niet eens aan waar het om gaat. Nee, want alles wordt uitgemaakt door dat ene. Het woord, dat is verworpen. En die dat woord verwerpt, en de Heere zegt zelfs, die uw woord verwerpt, verwerpt mij. Als wij mogen spreken na dat woord, dan verwerpen wij alles. Dan moet je ook niet nagekaten dat er van die rare, vuile vruchten openbaar komt, want het is helemaal niet zo moeilijk te verklaren. Dat is heel begrijpelijk hoor. We moeten echt niet denken, ook hier in ons land niet, de mensen, de regeerders. En die roepen in de woestijn. Dat we door een wettische prediking of weet ik wat en een uitmeten van de gruwelen die er in ons land geschieden, dat er één ding veranderd zal worden, want het helpt allemaal niets. Maar beter zou het passen, wij hebben God op het hoogst misdaan. We zijn van het woord afgegaan. Dat woord is bedorven door de inmengselen van ons mens. En dan is er geen plaats meer voor. Nu zegt de Heere, gij zijt het licht der wereld. Een stad bovenop een berg liggende kan niet verborgen zijn. Het licht is het woord. De gelijkenis is heel breed. Zij betekent nog veel meer, maar vanavond zochten wij deze betekenis in verband met de tijd dus waarin wij leven. Een stad bovenop een berg liggende kan niet verborgen zijn. Weer een beeld. In het oosten wel bekend. Een stad, ook Jeruzalem, op bergtoppen gebouwd. Die kan niet verborgen zijn. Die is zichtbaar voor iedereen. Het gaat hier niet over het bouwen. Het gaat hier niet over het wonen. Het gaat hier over dat zulke een stad niet verborgen kan zijn. Daar loopt het over in de tekstvers. Moet er wel om denken. Het is aangenaam natuurlijk om te bedenken. Dat de stad Gods het heiligdom eeuwig vast en onbewogen is. Maar het gaat hier over het openbaar zijn van het woord van God. Stad bovenop een berg liggende kan niet verborgen zijn. Die ligt niet zomaar in de modder. Die spoelt er niet zomaar af. Welke wolkbreuken zich ook over haar ontladen. Er mag wel wat hout meegevoerd worden, maar het water loopt van de berg af naar beneden. Zij verdrinkt niet in het dal en in de bedding van de beek. Nee, zij staat daar in het zonlicht. Vast verankerd voor het oog. Het oog valt erop, van de reiziger, van de vluchtende, van de kooplieden, van degene die een stad ter woning zoeken, het licht valt erop. Nu zegt de Heere, een stad bovenop een berg liggende kan niet verborgen zijn, daar vergelijkt hij ook. Zijn koninkrijk, in haar openbaring, in zijn discipelen, in alles mee. Gaat er niet over dat die stad op die berg, dat een zwarte stad is, en die stad in dal, dat een witte stad is. Zo moet je het niet zien. Maar het gaat erover, er is een stad in de modder, of een stad op de berg. Die in de modder, die kijkt die over het hoofd, er heeft niemand wat aan, en vandaag of morgen is die weg. De modder stroomt ermee. Maar die op een berg, dat is een baken in deze wereld, en voor de woestijn die er omheen ligt, daar kijk je tegenop. Is vast verankerd. De andere heeft geen goede bodem. Maar deze is openbaar. Bekrachtigd. Vast ligt hij daar. Voor het oog der mensen. Vroeger werden ook bijna al die burchten op de bergen gebouwd. Ze waren schier onneembaar. Want de vijanden konden het wel zien. Zeker. Zo'n stad kon niet helemaal gecamoufleerd worden. Ze konden het juist wel zien. Maar omdat hij op een berg gebouwd werd. En omdat ze hem juist konden aanschouwen zoals hij daar lag. In al haar schoonheid en vastheid. Dat vormde juist de moeilijkheid, de onmogelijkheid. om deze stad te verderven en om over het hoofd te zien, om in te nemen. Stad boven een berg liggende kan niet verborgen zijn. Geloof. Is dat een stad op een berg? Dat is een stad op een berg, ja. Onder andere, ja. Een stad op een berg. Dat is de stad die de Heere naar zijn vrijmachtig welbehagen doet reizen op het gebouw van zijn, op, naar zijn vastgemaakt bestek. Op de berg van zijn eeuwig welbehagen. Op de rotssteen van de belijdenis, gij zij de Christus, de Zoon des levende Gods. Zijn grondslag, zijn onwrikbare vastigheden heeft God gelegd, op bergen hem gewijd. De Heere houdt er meer van dan alle Jacobsteden. Zijn de poorten van Sion, op een berg liggende. Verankerd, vast, zichtbaar. Waardoor zichtbaar? Als Farizeeërs? Nee, daarin niet. Wij worden van niemand onderscheiden, al onderscheiden wij wel alle dingen, zegt de apostel. Als de mensen met de lange gewaden en pijen, zoals in de tijd van Luther, de priesters en nonnen? Nee. Maar als ver verheven boven al het aardse, waarvan de grondslag in het stof ligt. Die stad heeft God er neergezet om daar te wonen, om de hemel te zien. Om de wolken bij ogenblikken beneden je te zien en de hemel, de geopende hemel boven. Dat is de allerheiligst geloof. Stad op een berg. Dat is die onneembare vesting waar de duivel, de wereld en de zonde zich op te pletter loopt. Want dat geloof is uit God en tot God. Hij werkt het. Ons geloof houdt geen stand. Ons geloof rust op andere bergen. Eén op Calvijn en op Luther en op die en op die. Of op onze ervaring of wat dan ook. Maar hier is het geloof in de gelijkenis een beeld. Als gegrond, als opgehouden door het welbehagen van God. Waarin hij gezegd heeft, ik wil en zij zullen. Die stad reikt uit de laagte. Omhoog op de berg naar de hemel. Als ziende de onzienlijke. Een vaste grond der dingen die men hoopt. Een bewijs van zaken die men niet ziet. Dat was voor Luther zo groot. Hij zegt, de poort van het paradijs ging mij open. Toen hij door het geloof het woord van God verstond. Dat de rechtvaardig uit geloof zal leven. Tegen al het zichtbare, tegen alle vloeken, tegen al toren, wat er ook is. Ja, tegen de toren van God zelf in. Indien hij mij doodde, zou ik niet hopen. Dat was een grondzuil in hun leven. Het geloof, niet dat ze het konden maken. Daar loopt het niet over. Het gaat erom wat God maakt, wat hij schept. Veel mensen maken alles krachtloos door te zeggen, ja, dat hebben ze ook niet van bereid. Ja. Dat leert het woord des Heeren wel, maar daar gaat het niet over wat wij van ons eigen hebben. Wij hebben niets dan ongeloof en tegenstand, maar het gaat erover wat God doet. Gij zijt een licht der wereld en een stad op een berg liggende kan niet verborgen zijn. Want daar schijnt de zon op. S'nachts, je had nog geen elektrisch licht. Dan zag je niet zo'n grote lichtplek als dat je heden ziet, als je een stad in de donker ziet. Nu valt die ook op door het kunstlicht. En toen door het zonlicht en maanlicht. Maar deze stad ligt op een berg. Die kan niet verborgen zijn. Dat is, je zou zo zeggen, Dat is uit de aard der zaak. Want waar alles begint te kraken en waar alles ter helle vaart en waar alles roept, bergen valt op ons en heuvelen bedekt ons. Waar de nood groot is, waar iedereen denkt deze zondaar of zondares, die gaat te gronden. Het is afgelopen met hem. God zal hem niet meer helpen. Hij vaart ter hel. God zal hem nu niet meer verlossen als weleer. Daar komt het openbaar. Wat God doet. Zodat de ondergang des zondaars opgang is. Zijn dood het leven. Dat grote paradoxale. Dat met de voeten te staan in de volslagen duisternis. Van ons gevallen bestaan. Waarin wij bemerken dat wij zondaren zijn. En blijven tot aan onze dood toe. En nochtans, dat het geloof zich uitstrekt als ziende de onzienlijke. Zo is de Heer, zo werkt Hij. Wat is nu? Hoe is dit alles zo gedeformeerd? Kijk eens, dat is tweeledig. De een zegt, kijk, dat moet je aannemen. Een ander gaat nog een stap verder, die zegt, dat is doodsgevaarlijk ook. Je hoeft alleen maar ja te zeggen. Knik maar ja. Maar als het geloof is dat God werkt in onze ondergang, in het onbegrijpelijk, in onze vertwijfeling, in ons niet weten, niet kennen, niet verstaan, niet zalig kunnen worden, dat het geloof dat de reddende instrument middelijk is, dat als het ware de verbinding vormt met de leeuw uit de stam van Juda die dood geweest is en levend wordt. Dat wordt daaruit gemist. Dan is het gewoon zoals je lid van het Groene Kruis bent, zo ben je ook lid van de kerk. En zo geloof je ook. Zoals in de politiek. Dan vraag je nu, wat betekent dat? Dat betekent helemaal niets. Ja, het betekent heel wat, want we hebben een beginsel. En we strijden volgens een beginsel en we leven naar een beginsel. En we zijn in alles christelijk georiënteerd. Natuurlijk, dat wel. Maar de Heer weet er helemaal niks van al die dingen. Die weet niet van die ellendige die daar voor zijn aangezicht ligt. En die zichzelf aan moet klagen. O God, wees mij zondaar genadig. Van dat geloof weet de Heer daar niets van, hoor. Nou ja, daar hoeven we geen eens veel woorden over vuil te maken. Daar voel je op je klomp aankomen, zulke dingen. Dat je zegt, ja, zo holt men nu ook de gave Gods het allerheiligst geloof uit. Tot een waandenkbeeld van het menselijke verstand. En men heeft het gedegradeerd, neergehaald tot iets vanzelfsprekends. Natuurlijk geloven wij. Natuurlijk, daar ben ik in opgebracht. De belijdenis van gedaan. Daarom ga ik ook ten avondmaal. Ben ik gedoopt. Ja, dat is niet de stad. Dat zal straks allemaal wegspoelen. Dat is de ene kant. En de andere kant was dat. Ja. Men zegt maar van aannemen en geloven. Maar zo is het niet, hoor. Hoe is het dan? Het lijkt me of dat men daar de ontdekking gedaan heeft, dat het er niet op aankomt in die zin. Of dat een zondaar nou mag geloven in hem of dat hij niet gelooft. Het wordt zelfs een verdachte zaak, het geloof. Men zegt, nou ja, als we dan maar eens een kruipertje mogen blijven zo. Begrijp je? En zo blijft men het leven lang, blijft men in die stand zitten. En je kunt nooit ontdekking doen dat nou men nou eens waarachtig vertwijfelt. Begrijp je? Wat met winst kopen en met verlies enzovoorts. Dan is een winst en dan is verlies en zo. Blijven mensen maar praten. Je merkt er ook nooit de taal des geloofs dan op, wat de apostel zegt. Als je gaat getuigen, ik weet en ik ben verzekerd dat nog dood, nog leven, nog tegenwoordige, nog toekomende dingen. Nee, dat is veel te hoog. Ik hoorde een dominee die preekt over die waarheid. Wij weten zo'n raadshuis om de tabernakels gebroken wat wij een gebouw van God hebben, een huis niet met handen gemaakt, eeuwig in de hemel. Zij haasten zich om eraan toe te voegen, denk erom mensen. Dat is dus een ogenblikje geweest hoor, bij Paulus, dat hij eens even over de schutting mocht kijken. Begrijp je? Dat is toch een ontkrachting van het waarachtig geloof? Want dat zegt het geloof. Wij moeten er niet net van doen of dat wij nou zo zijn. Want dan zeg ik wel eens, wij geloven het nooit. Wij geloven het nooit. Adam gelooft het nooit. Dat kan niet. Hij is een oude booswicht die uitgeroeid wordt en moet worden. Maar we moeten niet net doen alsof de gave Gods zo zwak is. En of dat de Heere zo karig is. Lees Hebreeën 11 is. Het werd beoefend in de grootste armoede en ellende, anders als wij het ons indenken. Wat wij ons indenken, dat is een mooi weergeloof. Maar moet je het woord eens lezen. Dat je zegt in stukken gezaagd. Als schapen gedood over de bergen. Alleraf schrapselwaardig. Zo. Zo hebben ze gewandeld. Door het geloof. Een stad of een berg. Kon er niet omheen lopen. Daarom juist omdat het zo zichtbaar was. Omdat de zon erop scheen. Daarom. Daarom riep het zo'n haat en zo'n verachting op. Dat ze die lui niet dood konden trappen. Dat konden ze wel. Maar dat ze die vlam der hoop. Dat geloof niet dood konden trappen. Eruit konden trekken. Dat. Daarom hebben ze aan stukken getrokken om hun blinde duivelse haat uit te leven. Niet vanwege die mens zozeer, maar dat wonderbaarlijke, dat die zondaar of zondares geloofde. O, voel je dat dan ook niet, hè? Waar de prediking des geloof, die zuil der reformatie, de ontdekking van het licht, van het woord, de rechtvaardige zal door zijn geloof leven. En wij besluiten dan dat de mens gerechtvaardigd wordt door het geloof, zonder de werken der wet. Daar moet je ook niet mee aankomen, want dan zeggen de mensen, ja, moet je de ogen ophouden. Dan zijn we hier niet gewend, hoor. Nee, je wordt er bang van. Zo praat men over het allerheiligst geloof. Dat is uitgehold. Tot een misschientje en tot als we eens een keertje goed bij ons hart mogen wezen. Maar dat ons goede hart dood is en verkeerd is. En dat een nieuw hart en een nieuwe geest noodzakelijk zijn. En dat we ons niet altijd gelegen moeten laten liggen aan die boze influisteringen. De mensen stellen er een eer op om niet te geloven. Want dat is aannemelijk, als ik me niet vergis. Asaf die zegt nog, zo ik dit zeggen staven zou gewis, dan waren ik niet getrouw aan het waard geslacht van uw kinderen en zou hun hoop en moed verminderen. Maar het is er helemaal niet bij. Kijk, dat zijn in het groot de lijden. Wat een verschil, hè. Zou nou godslasterlijk klinken als er een Luther was die zou zeggen, ik ga, al waren er zoveel duivels als pannen op de daken. Zou godslasterlijk zijn, mensen zeggen, nou, die man zit ook hoog in de boom. Maar dat men helemaal niet meer verstaat dat dat geloof alleen maar beoefend kan worden waar wij het tussenuit vallen. En tegenwoordig valt men met het geloof er precies middenin. En daarom heb je een verminkt geloof gekregen en een verbasterd geloof. En de Heer zal er het zijne uithalen, maar het is niet meer te verwachten, al is het te wensen, dat er wat dat betreft nog eens een zuivere wind gaat waaien. Tegenwoordig valt men met het geloof erin. En maar dat het geloof verheerlijkt wordt in degenen die buiten vallen, in alles. En het geloof ook daarbuiten doet vallen. Maar daar staat een mens niet meer naar, die waarheid is hem onverdraaglijk geworden. Hij moet zijn naam horen noemen. En dan in de goede zin. Altijd in de goede zin. Als die zo'n bevindelijkheid hoort, weet je wel dat hij zegt, ja, ja. Ik heb mijn naam die weer eens horen noemen. Dominee, dominee. Het leek alsof hij bij me van binnen gekeken heeft. Dat is heel aangenaam. Maar hij valt erin. Zo is niet met waarachtige geloof. Het waarachtige geloof zegt amen op wat God in zijn woord zegt, dat hij ons er buiten gezet heeft en met een vloek vervloekt. Gij zult de dood sterven. En anderzijds zegt het amen op die gerechtigheid die alleen redt van de dood. Want daar wordt een mens niks mee. Daar alleen niet mee, met het andere allemaal wel. Kijk alleen maar eens naar de vrucht. Kijk naar de vrucht, dan zie je het vanzelf. Dan groeit men mee. In een verkeerde zin. Want men wordt iets bekeerde, veranderde, wedergeboren mens. Maar de klemtoon valt niet meer op de wederbarende geest, maar op de wedergeboren mens. Niet meer op de verkiezende God, maar op de uitverkoren mens. Niet op de verlosser, maar op de verloste. En als de klemtoon daar nou op valt, dan vallen wij er altijd in. Dat voelt gewoon aan. Dan is dat altijd opbouwend. Dan hou je zo wat dat betreft een heel gezellig, al is het dan zogenaamd nog zo onder de oordelen, maar dan hou je een heel gezellige conversatie over. Echt waar. En Bet, hoe is het met jou, meid? Nou, ik ben pas bij de specialist geweest, maar mijn hart is te groot. Is toch waar, joh. Nou, wil je wel geloven, daar heb ik nou ook zo'n last van. Nou, leuk, als je het leuk vindt. Nou, ik moet erom lachen, om al die onzin, hoor. Ik vind het verschrikkelijk, dat zijn dienaars des Heren, noemen ze dat. Ik zou zeggen, een beetje voorzichtig aan, dan niet te hard lopen, want kijk uit. Maar dat is dan helemaal ingeburgerd. Heel dat spreken, die taal, dat leven is doorspekt van al zulk soort zinsneden. Maar dat is dan niet meer de prediking des geloofs. Nee. Dat is ook deformatie. Maar hier staat een stad op een berg, kan niet verborgen blijven. Dat het zo mocht zijn, dat mogen wij toch begeren met u en met mij. Om niet op te vallen in onze godsdienstigheid en in onze dwaasheid, het zij in onze verkeerde vroomheid of in ons goddeloze leven. Maar dat we op zouden mogen vallen, dat ze zeggen van ons, als je denkt dat ze eruit zijn en dat ze dood zijn, dan leven ze net weer die lui. Je weet niet hoe je het ermee hebt. En als iedereen gek geworden is, dan houden zij net hun verstand. Dat element. Ja, dat heb ik wel eens horen vertellen van mijn vader, dat hij in de bommen in Duitsland zat en dat de mensen die werden krankzinnig van angst. Maar hij was anders bijna krankzinnig van angst. Van honger, van ellende, van narigheid. Maar het is wel gebeurd als dan alles anders was. Alles verkeerd. De aarde in een hel veranderde. Dan begon het gezang der oprechten. Geloofd zij God met diepst ontzag. Hij overlaat ons dag aan dag met zijn gunst bewijzen. Dan zeggen de mensen, hij is gek. Die man is krankzinnig. Begrijp je? We worden doodgegooid onder de bommen. Maar dat is nou het goddelijk geheim. Stad op een berg kan niet verborgen blijven. Als dat wel zo is. Als we meeheulen met de hulpeloosheid, met de uitzichtloosheid, met de droefheid der wereld die de dood werkt. Nou ja, dacht je dat er een één is die de indruk heeft in deze wereld om te zeggen, hé, wat dat voor een kerel is, dat weet ik niet meer. Ik weet het niet meer. Er is toch iets in, dat ontdek je nergens. Kijk, dat is het werk Gods. stad op een berg kan niet verborgen zijn. Dat is dat op hoop tegen hoop. Hij is getrouw en waarachtig. Kan best zijn dat al die dingen u en mij aanvliegen, hoor, die ik zo aanstip. Maar het is juist ook de bedoeling. De Heer Jezus houdt dat niet voor omdat wij van die geschikte en gepaste mensen zijn, maar om ons toe te roepen, wat is u, gij slapende? Wat is wakker? Daarom doet de Heer dat. Ik zie er soms ook geen uitweg in. Ik denk, oh, alles kan je zwaar, akelig naar wegen. Tot mijn schande, zeg ik erbij niet, tot mijn schande. Als een mens denkt dat hij wat voelt, dan is hij al, ja, hè, niks in zin in. Nee, dan maar beter wat anders doen. Zo'n goddeloos is een mens. Philpott zegt ergens, mens, ik ging liever een eindje tuin afspreken, maar zegt hij erbij, dat was ik hoor. Die vervloekte ik. Begrijp je? Maar het moet ons juist daarom voorgehouden worden dat het zo met ons is. Nog steekt men een kaas aan en zet die onder een korenmaat, maar op een kandelaar en ze schijnt alle die in het huis zijn. Laat uw licht alzo schijnen voor de mensen. Een kaas, dat is maar een flikkerend vlammetje. De genade van God. Is die genade dan maar een kaasje? Toen had je nog geen kaarsen. Je had van die kleine pitjes in een oliebakje. En dat was maar heel gering. Maar als het donker is, dan is het heel veel. Dan is het heel veel. Dan doet het de nevels opklaren. Een lamp voor de voeten en licht aan het pad. Ja, dat is de genade. Is die dan zo klein? Nee, die is niet zo klein, maar wij moeten bekennen voor God om te zeggen, Heere, in ons is het zo klein. In ons is er maar een klein beginsel. Is het dan niet volmaakt in hem, in die andere? Ja, juist. Maar om dat nou te geloven dat het zo volmaakt in die andere, in hem is, daar hebben we maar een klein beginsel van. Nou ja, vroeger een korenmaat, dat was, dat moet je voorstellen, als een trechtertje, een bak, een inhoudsmaat van ruim 8 liter, waar ze koren mee konden meten, het gewicht of de inhoud. Als je dan een kaasje ontsteekt, een kaas komt niet, staat er in de andere evangelist. Die komt niet dan dat ze op een standaard, op een kandelaar gezet worden. Met andere woorden, daar ga je niet dat ding overheen zetten, want dan dooft die uit. Dan dooft die uit. Ook niet er schuin achter zetten om een klein reflectorretje te hebben en te zeggen, kijk eens, dan heb ik tenminste wat. En die aan de achterkant zitten, die zoeken het maar uit. Kan ook. Deze vroegen wel eens ouderwetse mensen, hè, dan zetten ze er wat omheen, dan kreeg je iets meer straling. Nee, zo niet, zegt de Heer. In huis. Dat is de kerk, dat is de wereld, dat is ons huis. Dat is overal. Het gaat hier over de wereld. Ja. Dus geen godzalig mens moet jij tonen in de kerk. Hè. En in de wereld als een beest rondwaren. Want nee, dat heeft helemaal geen betekenis. Men steekt geen kaas aan om die onder een korenmaat te zetten, maar op een kandelaar. Maar dat flakkerende licht is aangestoken door hem. Die boze en verkeerde mens werd verlicht. Verlicht de ogen des verstands in het aangezicht van de Heer Jezus Christus. Genade alleen. Ja, daarom wou ik eigenlijk zeggen, vers 16, uw goede werken mogen zien, dat betekent dat ze de genade mogen zien. Dat ze de genade mogen zien, dat licht van de genade, dat ontstoken is in de harten, dit waart gij sommigen eertijds, maar we zijn nu gereinigd. De reformatie heeft nooit iets tegen de goede werken gehad. Nooit. Maar heeft de goede werken de pest van de zaligheid genoemd in verband met de verdienstelijkheid. Alleen door het geloof om de gerechtigheid van Christus, daar komt niets voor. Er kan niets voor zijn. En in de zin om voor God rechtvaardig te zijn, kan er ook niets na zijn. Alleen wordt de zondaar door het geloof, dat wil zeggen door de vereniging met de gerechtigheid van Christus, gerechtvaardigd. Anders nergens toch. Dus geen goed werk ervoor, tijdens en daarna. Daar heeft de reformatie voor gesproken. Maar daarmee heeft men niet zoals sommige mensen, dat weet ik wel, dat zeggen ze hier ook wel. Ja, wees voorzichtig mensen. Antinomiaans. Als ik je moest vertellen toen mijn grootvader de kerk uitgezet werd haaste. Een man die God vreesde, maar die walgde van alle menselijke ladij. Toen zeiden ze dat de mens op de preek stond dat we mochten God wel danken dat we van zo'n gevaarlijk mens verlost zijn. Dat is erg. En dan zeggen ze op de klasses nog met grote woorden, hij was een vader in zijn gezin. Een herder in de gemeente, een leraar op de preekstoel. En tenslotte komt dat uit de bus. Kijk, dat is altijd een strijd geweest. Maar men verstaat nooit dat in wezen, dat andere, die vermenging van werken en genade, dat dat antinomiaans is. Goed, dat is antinomiaans. Als wij werkelijk denken dat wij buiten Christus nog iets daar kunnen stellen, dan komen wij als antinomianen openbaar. Echt waar. Dat kan een lange tijd goed gaan, kan misschien ons hele leven goed gaan, dan zal de eeuwigheid het verklaren. Dat we toch uiteindelijk niks anders bedoeld hebben dan onszelf. Ons eigen. Maar dan moet je eens denken, schriftuurlijk denken. Als wij nou stellen, het woord, het geloof, wat doet dat alles nu? Wat wrocht dat nu? Wrocht dat wij iets doen? Nee, de genade doet iets. Die doet alles. Dat is nou juist het misverstand. De mens zegt, kijk eens, als ik nou wedergeboren ben, en als ik nou dat ben en dat ben, dan doe ik. En dat is bedriegelijk, want wij doen niets. Maar de genade van de Heer Jezus Christus, die in de harten inkomt, die doet het. Die vrije genade van God, dat zijn de goede werken. Want genade en ongerechtigheid kan niet bestaan. Nee. Mens kan vele malen in zijn leven voelen dat hij op de verkeerde weg is. Want ik zeg niet dat het bij ons allemaal zo goed ligt, zo bedoel ik het niet. Maar wij moeten het woord geen geweld aandoen, dan moeten we ons eigen geweld aandoen en zeggen, ja heren, hij kan een stand toch innemen hier op aarde die niet goed is. Dat lees je ook in het woord wel, van mensen. Maar dat deden wij. Maar dat komt omdat wij de genade niet geloven. Dan moet je niet zeggen, die mensen waren antinomiaans. Nee, ze waren op weg om antinomiaans te worden. Maar daar heeft de Heer ze van teruggehouden door ze één keer goed te laten voelen, denken om wie je bent hoor. Je bent tot hinken en zinken, ieder ogenblik gereed. Weet het nou eens en voorgoed, in mij alleen is uw kracht. Daar doet de Heer dat voor. Daarom zal het eenmaal uitkomen dat die het hardst gescholden hebben, in wezen vaak, in hun leven. Nou ja, eerlijk gezegd er maar op los geleefd hebben hoor. Want ieder mens leeft erop los. Ieder mens leeft maar raak, alleen. Waar het licht schijnt in de duisternis. Al is het in ons geen oceaan van licht. Nee. Hoe groot de genade ook is. Maar je zou zeggen, we kunnen het allemaal niet opvangen en indrinken. Blijft een flauw licht. In de uitstraling naar buiten. Maar het is van het beste vuur ontstoken. En zo, daaruit vloeien nu de goede werken uit de gerechtigheid van Christus. Door het geloof omhelst. Daarvoor niet. Daarbuiten niet. Daarbuiten niet. Dat kan niet. Want, zegt hij, dan zullen ze, dat is voor het eerst hier in het evangelie, uw Vader die in de hemel is, verheerlijken. Dan zullen ze niet zeggen, Wat een godzalige man is dat. Maar dan zullen ze zeggen, die man heeft een God. Die man heeft een vader. Dat kun je merken. Dan zal de wereld bij ogenblikken met stomheid geslagen worden. Hoe gauw ze zijn niet zo gauw stom. De godsdienst nooit, maar de wereld wel. En die zal zeggen, jongen, als je toch zo'n God, zo'n vader hebt, is toch niet te begrijpen. Zo zullen ze uw vader die in de hemelen is, de eer geven. Niet ons. Oh ja, de tijd is voorbij. Het gaat niet meer aan om nog de hervorming en de deformatie van de genade te noemen. Maar het is nou net andersom. Het is allemaal net andersom. Nou doet de bekeerde mens het, de wederom geboren mens. De Abel die verplicht. Die godsdienstige Abeldom. Maar dat de Heere nou het licht doet schijnen, aansteekt. En wij, de Heere zegt, laat uw licht al zo schijnen. Dus met andere woorden, we kunnen er toch iets tegen doen. Jazeker, we kunnen er iets tegen doen. Mens kan toch niet tegen God strijden? Nee, dat kan niet, maar toch kan hij er wat tegen doen. Blus de geest niet uit, zegt de apostel. Ze deden zijn heilige geest smarten aan. Het kan wel zo erg worden dat de Heer een hele stad zo van de aarde afveegt, zoals met Jeruzalem. Het was ook het licht der aarde. Israël, denk eens aan. Hun waren de verbonden en de belofte. Dierbare woord van God. Wat is er gebeurd? Ze hebben hun eigen licht laten schijnen, maar niet het licht van het dierbaar evangelie. Het is afgelopen. Nou, zo zegt de Heer dan dat hier ook laat uw licht schijnen. Met andere woorden, wees gewaarschuwd, kinderen. Wees gewaarschuwd. Want het loopt slecht af. Als je nog denkt in je hart dat je met de genade altijd en alleen je eigen ik-zin en wil kan volvoeren, dan loopt het slecht af. En als je denkt dat je genade en werken toch nog door één kunt vermengen, loopt het slecht af. En dat je de prediking van het woord met een deksel kunt gaan bedekken, loopt het slecht af. Dat geeft dorheid, magerheid. In het beste geval, de ziel zal behouden worden, maar als door vuur. Dat is het beste geval. Maar anders is er helemaal geen behoudenis meer, omdat het woord der zaligheid verworpen werd. Zegt de apostel, goede woord gesmaakt en verworpen. O geliefde, ik ben ervan overtuigd, was alles maar een ritseling, een zwakheid, wat ik u zei. Maar toch mogen wij van harte begeren dat de Heere in deze laatste tijden waarin wij leven, dat je zegt er komt een ontzaglijke dreiging over alles. Hoe meer licht, hoe meer duisternis. Alles als het ware ten onderste boven is, dat je geen raad weet soms. Ook de kinderen enzovoorts, die jonge mensen. Om nou toch onze toevlucht niet te zoeken in het verbroken verbond der werken. En in het oude of nieuwe of halve pelagianisme van de vrije wil van de mens. Maar om desondanks in alles, bij dat enige fundament, het woord, het geloof. En de eeuwige genade Gods in Christus te mogen blijven, te mogen leven en te mogen sterven en het onze kinderen te mogen toeroepen. Amen.